Hij is een kunstenaar, een schilder, een tuinier en tuinontwerper. Een influencer zou het tegenwoordig heten. Ton Terlinde. Autodidact, onconventioneel, compromisloos en een Amsterdammer. In de jaren 70 kwam Ton in Drenthe terecht en begon een tuinencomplex dat beroemd zou worden als de tuinen van Ton Terlinde of de tuinen van Ruinen. Ook internationaal gooide hij hoge ogen met zijn tuinarchitectuur. Ton is nu 91. Ik, Sophie Timmer, bezocht hem thuis waar hij, nu met een bescheiden maar prachtige tuin en een atelier voor zijn schilderijen, woont met Gert Tabak, zijn levenspartner, tuinfotograaf, mantelzorger en de biograaf en schrijver van het boek Voorbije Seizoenen. Een boek dat leest als een ode aan het leven van Ton Terlinde en zijn werk. Praten gaat Ton niet makkelijk meer af. En daarom is Gert voornamelijk aan het woord. Maar als Ton iets wil zeggen, dan gebeurt dat.
Ja, tuinieren is loslaten. Dat is een goede kunst. Maar het is de moeite van het proberen waard.
Een tuin groeit, bloeit en vergaat. Net als een mensenleven. Wat blijft is het verhaal. Opgetekend door iemand die het van dichtbij meemaakte. Je hoort Gert Tabak over Ton Terlinde en Ton Terlinde zelf in een podcast voor Drenthe Toe.
Ik heb al die verhalen van Ton gehoord en ik dacht, dat moet ik opschrijven. Het is zo bijzonder wat hij allemaal heeft meegemaakt. En vanmorgen op Facebook zag ik een gedicht. En dat gedicht gaf zo goed weer waarom ik het boek heb geschreven. Ik wilde laten zien hoe alles wat in Tons leven gebeurd is, en alles, en dat was niet altijd makkelijk, en alles, alle mensen die voorbij zijn gekomen, hoe die hem gevormd hebben. Heel veel mensen zullen Ton kennen als tuinkunstenaar of als schilder, kunstschilder. Maar dat is niet maar zo gekomen natuurlijk. Hè? Er zit een heel verhaal aan vooraf. En dat was voor mij de trigger om dat boek te gaan schrijven.
Jij begint dan ook echt op 10 juli 1935... als Ton Terlinde in Amsterdam ter wereld komt. Laten we met zeven mijls laarzen door de tijd lopen. Want het gaat natuurlijk voor een groot deel over de tuinen van Ruinen. Hè?
Ja.
Een fenomeen dat heel veel mensen zullen kennen, dat niet meer bestaat.
Nee, jammer genoeg niet. Jammer genoeg is dat is natuurlijk ook inherent aan een tuin. Hè? Je doet ontzettend je best om het fantastisch te maken. En dat heeft Ton zeker gedaan. Hè? Esthetiek hoog in het vaandel. Natuurlijkheid hoog in het vaandel. Maar als je weggaat van zo'n tuin, dan mist die tuin enorm die passie van de eigenaar. En die tuin wordt anders of die is er gewoon helemaal niet meer. En nu is die tuin er niet meer.
Ton kreeg het niet echt van huis uit mee, hè, die groene vingers, Ton. Jouw ouders waren nou niet bepaald mensen met een grote achtertuin die jou meenamen.
Die woonden driehoog. Ook driehoog. En voor de rest, ja. Ik heb beste mensen. Maar ze hadden geen gevoel voor de schoonheid van het leven. Ze hadden vaak ruzies met elkaar, conflicten met elkaar. Ik zat daartussen en ik heb vaak tegen mijn moeder gezegd: mam, je gaat toch niet dood nu, hè? Ja, ja. Dat komt soms in deze tijd van het jaar, als je dan weer druk met de tuin bezig bent, komt dat toch om de hoek kijken, hè? Dat verleden, dat zo mooi was, maar ook zo verschrikkelijk.
Ja, dat zeg je heel goed. Gert, ik wend me ook even tot jou. De groene interesse die Ton wel had, die krijgt helemaal volop de ruimte in Artis.
Ja, dat is ontzettend leuk. Ton die was geen jongen om tussen vier muren te zitten op school. Dat ging niet. En toen hij 14 was, 14,5, mocht eigenlijk niet. Maar toen is hij van school gegaan in overleg met de directrice en is hij in Artis gaan werken. En eerst begon hij bij de beren, maar later is hij in het reptielenhuis gekomen. En dat was helemaal aangekleed met planten, imitatie rotswanden, met varens eruit en toestanden.
Krokodillen.
En krokodillen in het water.
Krokodillen in het water, ja. Ja. Ja.
En Ton vond dat zo mooi, die planten, dat hij thuis ook een rotswand ging maken met stobben van bomen erin. Waar uiteindelijk trouwens de keldermotten uit tevoorschijn kwamen. En zijn vader ging met een speld al die keldermotten eruit prikken. En daar gingen ook allemaal planten in. Dus Ton is toen al, terwijl hij 14 was, 14,5, is hij met planten bezig geweest.
Die liefde zat erin en hij moest het gewoon ontdekken. Ja. En op een gegeven moment neemt die liefde het een beetje over. De liefde voor het groen.
Ja.
En niet de liefde voor art is overigens, want daar wil Ton op een gegeven moment ook wel weer weg.
Ja, ja, Ton is een vrijheidslievend mens, hè? En die wil het mooi om zich heen hebben. Die wil zijn eigen wereldje creëren. En Artus met al die gekooide dieren. En dan in de jaren 50, nou, dat was niet zo best natuurlijk. Hè? Er is heel veel veranderd, gelukkig, ten goede. Maar Ton kon daar niet mee leven met al die dieren die daar zo klein opgesloten zaten. En hij zag het ook niet veranderen. Alles wat hij deed, ja, het veranderde eigenlijk niet.
Nee. Overigens moet ik even zeggen dat jij als schrijver, jullie zien er allebei trouwens geweldig uit, jeugdige oogopslag. Maar er zit wel een leeftijdsverschil tussen jullie. Ja. Jij bestond nog niet toen Ton daar rondliep als 14-jarige.
Nee, dat klopt. Ik ben in 1956 geboren, dus ik ben nu tegen de 70. En Ton is 21 jaar ouder, ja.
En toch heb je die wereld kunnen schetsen. Je hebt veel onderzoek ook gedaan, hè, voor dit boek.
Ja, heel veel. En dat is ontzettend leuk om te doen. Dat zal jou ook aanspreken, iemand die zo geïnteresseerd is in geschiedenis. Ik vond het heerlijk, ja. En ik heb dat ook in het boek allemaal weer willen geven, maar toch heb ik natuurlijk een heleboel dingen weg moeten gooien, omdat het te veel werd.
Ja. Nou heb je Ton geïnterviewd, maar heb je dan ook gecheckt of, ja, sorry Ton dat ik het zo zeg, maar heb je ook gecheckt of het allemaal waar was?
Ik heb Ton...
Herinneringen zijn namelijk niet altijd betrouwbaar.
Nee. Het leuke is dat wij elke dag eigenlijk om 16:30 een borrel nemen. En tijdens dat borreluurtje voor het eten ging ik Ton uithoren over allerlei dingen. En dan ging ik de volgende dag in mijn kantoor schrijven. En dan gingen we weer om 16:30 borrelen en dan las ik het voor. En soms was het niet goed, maar meestal kon ik het toch wel goed blijkbaar weergeven hoe het is geweest. Ik ken Ton goed. We leven nu bijna 33 jaar samen. En ik denk dat ik Ton heel goed ken en dat ik ook op zijn manier van zijn kan schrijven. Dat ik dat kan invullen, terwijl Ton dat niet misschien zo uit een treuren oplepelt van dit was zo en dit was zus. Maar ik denk wel dat ik het in kan vullen op zijn manier.
Ik ga het even checken bij de meester zelf. Heb jij dat gevoel ook, Ton, dat Gert jouw verhaal heeft kunnen weergeven alsof je het zelf had geschreven? Heeft hij het goed gedaan, Gert?
Hij heeft het fantastisch gedaan, ja. Ja, absoluut. Het is nooit te veel geweest. Want het is van Gert altijd vanzelfsprekend wat er moest gebeuren. En soms met een vaart, want hij rent altijd door de tuin heen. Hij heeft geen moment rust. Hij ziet er zoveel wat gebeuren moet. En dan komt hij binnen. Dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. En dan voel ik me ook helemaal niet de meester. Hè? Ik voel me niet de baas, de grote baas. Integendeel, het is een hele goede context. Een goede samenspel wat we hebben.
Ja, mag ook wel. Jullie al 33 jaar samen zijn. Ik ga even weer terug naar het verhaal. Ton is in Amsterdam. Ton leert zijn interesses kennen in groen, in planten. Er is natuurlijk ook inspiratie en invloed op hem. Dan ga ik echt even heel snel door de tijd en kom ik in Ruinen uit. In de jaren 70.
Ja, begin jaren 70 zijn Ton en zijn toenmalige partner Anne van Dalen op zoek naar een huisje met veel grond. Want Ton wilde zo graag een mooie tuin maken. Ze hebben ook even in Maarn gewoond. En dat was een schaduwtuin, in midden tussen hoge bomen. Maar Ton wilde juist met bloemen werken en grassen.
En waarom Drenthe?
Omdat daar een huisje was wat ze konden betalen. Ze zijn ook in Achterhoek geweest, hebben ze ook prachtige objecten bekeken, maar dat was allemaal veel te duur voor de mannen. Dus het werd Drenthe en dit was een huisje wat niet veel kostte. Dat was ook wel logisch trouwens, want het zag er niet uit. De dode konijnen lagen nog in de hokken op het erf. Maar
het was eigenlijk gewoon een oud boerderijtje, ja. Een soort krot.
Ja, zo'n heel oud daglonersboerderijtje. Het moest helemaal afgebroken worden, want het was helemaal niks meer. En Ton heeft het eigenhandig afgebroken en het is door een aannemer weer opgebouwd. Maar het leuke was, wat Ton over de streep heeft gehaald in Ruinen, is een prachtig exemplaar van een appelboom. Met hele dikke, wijd uitstaande takken. En Ton klom erin. En hij keek over dat stuk grond wat ze dan zouden kopen. En hij dacht, ja, dit is het. Dit moeten we doen.
Ik rookte nog mijn sigaartjes. En ik zat dus hoog in die boom. En het gonste van de bijen. Toen dacht ik, ja, dit is een goed, gunstig teken. Maar weet wel wat je begint. Want je moet het allemaal alleen doen. En op een moment heb ik getwijfeld. Zo van, ja, zou ik dat wel doen? Maar ja, die leven in die boom met die vlinders en alles wat erbij hoort, dat fascineert me, mateloos. Dus dat zei ik tegen mezelf, niet zo zeur, jongen, begin er nou aan, gewoon doen. Waar je terechtkomt, dat is niet van belang. En mijn vorige vriend, die wist heel veel, die zei dat ook altijd. Je moet doen wat je voelt, en moet doen wat goed is voor je. En je moet je van niemand iets aantrekken, maar dan ook echt van niemand.
Ja. Mooi gezegd, Ton, en heel inspirerend. Maar het begon dus gewoon bij een oude appelboom.
Ja, dat klopt.
Die misschien datzelfde jaar nog om had kunnen donderen in een, in een voorjaarsstorm.
Ja, die boom was echt oud. Later hebben we gehoord dat het een Vlaamse holaard is. Maar die is, nou, die zal nu, hij staat er nog, maar wat er nog van over is. Hij zal nu 120 jaar oud zijn. Dus dat is best een behoorlijke. En, het teneur van het boek is ook een beetje dat Ton zijn eigen wereld wilde scheppen. Met pure esthetiek om hem heen, stilte, rust. En die appelboom heeft hem dus eigenlijk gewoon verleid. Toen hij daarin zat en hij dat stuk grond zag, dacht hij meteen van, kijk, daar kan een kruidentuin. En hier wil ik iets doen met rozen en met irissen. Het begon zich helemaal in zijn hoofd al uit te kristalliseren.
Ja, je bent begonnen, Ton, als ik het goed zeg, met rechte lijnen. Maar de planten zijn altijd de hoofdzaak geweest.
Juist, zo is het ook. Ja, de rechte lijn die heb je nodig om een spanning. Hoe noem je dat? Spanning tussen.
Om de weelde van de planten te onderstrepen.
Ja, om de weelde van de planten te onderstrepen. Ja, precies.
En je hebt heel hard gewerkt om daar van niets iets te maken.
Ja, waanzinnig, kan ik wel zeggen. Maar ik wou niet anders. Ik wou niemand om me heen hebben in het werk. En er waren beste kennissen van mij. Die zeiden, Ton, hou er nou toch mee op. Waar ben je nou toch mee bezig, man? Dus, waar ik mee bezig ben, dat kun je zien. Ja, we zien niks. Net stil, maar komt wel. Kom over een half jaar maar eens komen kijken hier. Dan ziet het er wel even anders uit. En op dat moment zat ik echt in een totale afbraak.
Een ander was er al lang mee opgehouden.
Alleen al die afbraak, dat was een gigantische klus. Ja. Maar ik heb het volbracht. Ja.
Ja, maar het is ook echt een kunstenaarsgeest, hè, die jou voortdraagt.
Ja.
Want
die
zijn soms ook een beetje gek en gaan de hele nacht door. En jij bent jarenlang doorgegaan. Op een gegeven moment waren de tuinen klaar voor openstelling voor publiek in 1980. En dan kon je er voor 5 gulden per persoon in. Zo groot was het inmiddels al geworden. Ja. Kun je dat een beetje schetsen voor ons?
Ja, Ton is begonnen met een aantal tuinen te maken rond het huis. En toen bleek dat er was nog zo ontzettend veel ruimte. Dus er kwamen omhaagde tuinen bij. Het waren eigenlijk een soort tuinkamers. En in die tuinkamers kon Ton een eigen sfeertje maken. Dus er was een hele feerieke witte tuin. Er was een hele warme oriëntaalse gele tuin. Er was een rode border, er was een blauwe tuin, enzovoort. En toen dat er allemaal was, toen dachten de heren, ja, het zou ook leuk zijn om wat geld te verdienen. Niet alleen om mensen ervan te laten genieten, maar er moest ook geld komen, want dat is altijd een probleem geweest in die aanloop naar die tuinen, die opengestelde tuinen. Geld was er eigenlijk nooit, want alles ging die tuin in.
En afgezien van het feit dat jij er zo'n beetje 24 uur per dag, 7 dagen in de week aan het werk was, had je natuurlijk ook spullen nodig voor de tuin. En dat kost ook allemaal geld.
Tuurlijk. Maar meest heb ik met de hand gedaan.
Ja.
Consequent, alles met de hand. Geen
machines.
Geen machines, absoluut.
Nee. Ook voor de stilte, maar ook omdat je dat wilde. Ja. Met je klauwen in de aarde werken. Hè?
Voordat we daarover verder gaan, wil ik graag even praten over inspiratie. Want als je jouw boek leest, Gert, dan kom je ook tuinen van andere mensen tegen. En die mogen zich in de belangstelling van het publiek verheugen. Mensen vinden dat mooi om naar die tuinen toe te gaan. Mien Ruijs bijvoorbeeld, een hele bekende naam. Mien Ruijs was ook een inspiratiebron voor jou, Ton.
Klopt, is waar. Haar is een grote border. Dat was haar creatie en daar was ik het helemaal mee eens. Vond ik prachtig. Ja, heb ik heel veel van geleerd in die tijd. Ja.
Gingen jullie, dat is dan later als jij erbij bent, samen ook veel op inspiratietochten naar andere tuinen?
Eigenlijk niet. De hoofdinspiratiebron voor ons beiden is eigenlijk de natuur. We proberen ook plantensamenstellingen te maken die er heel natuurlijk uitzien. En ik ben altijd, ook omdat ik tuinfotograaf was, bij heel veel tuinen langs geweest. Maar Ton nooit. Ton ging wel naar Mien Ruijs. Dat was nog voordat hij zelf in Ruinen terechtkwam. En daar heeft hij heel veel inspiratie op gedaan. Maar de voornaamste inspiratie is toch wel de natuur geweest voor Ton.
Ja. Andersom geldt dat er wel heel veel mensen naar jullie toe kwamen.
Ja, gelukkig wel, ja. Ja. Ja, in de laatste jaren dat wij open waren, dat was eind jaren 90, waren er zo'n kleine 20.000 mensen in 5 maanden tijd. En daar iedereen uit de hele wereld kwam. Hè? En dat was heel erg leuk. Was ook heel inspirerend om over inspiratie te spreken.
Ja.
Dat zoveel mensen dat wilden zien.
Daar komen we ook nog op, want ik wil nog even weer terug naar de jaren 70, 80, de jaren dat de tuinen open waren. Ton zei net al waar hij liever niet mee werkt. En waar jij ook niet mee wilde werken was gif, chemische bestrijdingsmiddelen, dat soort zaken. Waarom niet, Ton?
Ja, moeilijk.
Gert, kun jij daar wat over zeggen?
Jazeker. Ton heeft op aanraden van de rozenvereniging een keer een middel gekocht om de rozen te bespuiten, omdat er dan luis op zit of weet ik wat. En de rozenvereniging die raadde hem dat aan, want dat moet je echt doen, want anders dan krijg je die rozen nooit mooi. Ton deed dat, maar
heel trouw, dat is het. Ja. Nu krijg ik eigenlijk mooie rozen.
Ja. Maar hij zag een spinnetje dat ook in de nevel terecht was gekomen. En dat spinnetje dat ging in een aantal minuten lang dood. En toen Ton dat zag, toen dacht hij van, ik ga dit dus nooit meer gebruiken. Want het is niet alleen die luizen die je doodmaakt, maar je maakt andere beestjes ook dood. Bovendien, dat middel, dat werkte ook nog dagen en dagen na. Dus dat was de ommekeer in Ton. En vanaf die tijd is alles ecologisch gegaan, biologisch en duurzaam, zoals dat tegenwoordig heel erg normaal is. Maar dat was toen niet. Iedereen gebruikte gif.
Er zullen vast wel mensen geweest zijn die dachten, wat maken die mannen zichzelf moeilijk?
Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, het is toch, denk ik, ja, als je zo van de natuur houdt zoals wij, is het toch wel heel belangrijk om daarop in te tunen.
In het volgende deel praten we verder met Gert de Bak en Ton ter Linde, ook over Tons schildersactiviteiten. Want Ton is een kunstenaar, een tuinier en een kunstenaar. Je luisterde naar een podcast voor Drenthe Toen. Al onze podcasts staan op de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/drenthetoen. En natuurlijk te beluisteren via de diverse podcast-apps. Vond je het leuk? Laat een reactie achter. Alvast bedankt